Mag ik met jullie bidden? Heer God, Vader in de hemel. Heer, we komen tot u aan het begin van deze avond. Heer, en we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Heer, dat het hier vanavond vol is. Heer, dat we hier samen zijn gekomen om u groot te maken. Heer, we hebben dat al mogen doen door het zingen. We mogen dat doen in het gebed om uit te spreken naar u dat u groot bent en dat u goed bent. En vol liefde voor ons. Heer, en we kijken ook uit naar het woord wat straks onze broeder Brunt mag brengen. Heer, we willen vragen of u dichtbij hem wil zijn, of hem wil zegenen en uw Heilige Geest wil geven, zodat hij uw woord mag spreken. Heer, we willen u bidden voor hem en voor zijn gezin. Heer, in het mooie werk wat ze mogen doen. Heer, maar het zal ook niet altijd meevallen en er zal strijd zijn. Heer, we willen vragen of u heel dichtbij ze wil zijn. Heer, we denken u aan de nabestaanden van Jan de Jong, zijn vrouw en de andere mensen die om hem heen zijn. Heer, er zal verdriet zijn. Heer, maar we zullen het Jan ook gunnen dat hij nu eindelijk bij u is. Heer, dat hij u nu mag zien, van aangezicht tot aangezicht. Heer, en u mag groot maken voor eeuwig. Alles is voorbij. En voor hem rest alleen nog maar dicht bij u zijn. Heer, wilt u die familie sterken? Heer, we bidden u ook, Heer, voor iedereen die hier vanavond is. Heer, er zijn er heel veel en daar zijn we dankbaar voor. Heer, we kennen niet iedereen. En we weten ook niet hoe iedereen hier gekomen is, wat hij of zij mee heeft genomen. Heer, maar we weten dat we het bij u kwijt kunnen. Heer, u zorgt voor ons. Heer, we willen vragen of u ons vanavond allemaal wil aanraken met uw woord. Heer, wilt u zo bij ons zijn en ons zegenen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We zingen nog Johannes de Heer 166. Grijp toch de kansen. En daarna is het woord aan onze broeder Brunt.
Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Dat was zoveel jaar geleden eigenlijk een lied wat ik niet had gezongen. Want hoe kan je dat nou zingen? Grijp toch de kansen door God u gegeven. Als rechtgeaarde reformatorische jongen, dan was ik niet zo bekend met dit soort liederen. Want ja, wat valt er te grijpen? We hebben niks te grijpen, toch? En toch geloof ik wel dat de Heere Jezus aangeboden wordt in de verkondiging van het evangelie. En als je hier vanavond bent en je kent de Heer Jezus nog niet persoonlijk, dan wordt Hij je aangeboden. En iets wat je aangeboden wordt, dat kan je aannemen of dat kan je afwijzen, toch? Dus wat valt er te grijpen of te stelen? Eigenlijk niets. Je neemt iets aan of je wijst iets af. En nog iets sterker toegepast, je wijst Hem af of je neemt Hem aan. En terugkijkend zeg je, het is pure genade. Heb ik niets aan bijgedragen. Ik werd overweldigd door de liefde van God. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus zing het vrijmoedig en blijf het zingen. Ik wil vanavond 3 stukjes met jullie lezen. Ik was bevoorrecht om gisteren samen met Nico op de Mannendag te zijn. Op Goeree Overflakkee, waar ik 2 keer mocht spreken. En ik ben met een thema bezig geweest, wat ik vanavond hier ook wil delen. Dan zou je zeggen, ja, maar hier zijn niet alleen mannen. Dus het is meer dan mannen alleen. Nou, ik zal zorgen dat het een vrouwvriendelijke boodschap zal worden. Dus loop nou niet weg, maar blijf rustig zitten. Ik wil 3 stukjes met jullie lezen. En dat zijn voor mij 3 pareltjes. En ik hoop dat je na vanavond ook het verband tussen die 3 gedeelten zal zien. En ik wil ze wat plaatsen, de tijd waarin wij leven. We beginnen in Genesis 1. Genesis hoofdstuk 1. Het thema gisteren was op de Mannendag heilige boontjes. Misvatting of werkelijkheid? Dus ik heb die man een beetje geprikkeld. Wat ben je nou eigenlijk? Ben je nou een echte heilige? Of ben je een heilig boontje? Doe je je mooier voor dan dat je bent? Dat is belangrijk om dat eerlijk jezelf af te vragen en in de spiegel te kijken. En ik heb eerst uitgelegd wie ze door genade mogen zijn. Beetje voorzichtig begonnen natuurlijk. Eerst ze bemoedigd voor de pauze, want anders zouden ze in de pauze weggaan. En daarna min of meer het vuur aan de schenen gelegd. Oké, nu ben je wel een nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus, maar wie ben je nou in de praktijk? Het gaat om leer en leven. Het gaat om positie en conditie. Of het wat bevindelijker uit te drukken, het gaat om de staat van je leven en de stand van je leven. Dat verstaan jullie nog wel, hè, op de Veluwe, toch? Dat is belangrijk. Positie en conditie. Wie ben je nou? Ik wil vanavond met jullie iets delen over wat de Heere God uiteindelijk met ons als zijn kinderen vandaag wil doen. Hoe hij ons wil vormen, wat zijn verlangen voor ons leven is. Zodat wij in een tijd die wij wel duiden als de eindtijd verschil mogen maken. En dan hebben we een hoge roeping. Nou, jullie zijn allemaal in Genesis 1 aangekomen. Vers 26, daar staat het volgende. En God zei, laten wij mensen maken. En ik noem dat er altijd bij, daar staat voor het woord God Elohim. En dat is meervoud. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben het voornemen, het verlangen om mensen te maken. En dan vervolgt de Bijbel naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht. En over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dan staat er in vers 31 zo mooi. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Ook dat hij de mens mannelijk en vrouwelijk had geschapen. Ook dat was zeer goed. Spreuken 8. Want wat is nou het verlangen wat de Heere God heeft? Nou, dat hij zichzelf in jou en mij terug gaat zien. Dat is een wonderlijk verlangen. Hij gaat ons vormen. Hij gaat ons kneden. Naar welk beeld zou je je afvragen? Nou, naar het beeld van de Zoon. En daar komt in Spreuken 8 heel mooi naar voren. Spreuken hoofdstuk 8. We lezen niet dat hele hoofdstuk, maar dat is de moeite waard om dat vanavond voor jezelf te doen. Spreuken 8 vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken, van oudsher. Hier zien we de Heer Jezus. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van het water, van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde. Zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijd spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Ik vind dat zo'n mooi vers altijd. Dat kan ik wel 100 keer lezen. En iedere keer raakt het me. Het slot van 31. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, die vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mijn zondig doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Het beeld van de Zoon komt in Spreuken 8 heel mooi naar voren. En dan nog tot slot Romeinen hoofdstuk 8. Ook dat hoofdstuk, je hebt veel te lezen voordat je naar bed gaat vanavond. Maar dat is ook mooi om te lezen. Ik lees een paar versen eruit vanaf vers 28. Dat is een heel bekend vers, maar misschien wel het moeilijkste om te geloven voor je eigen leven. Ik sprak vanmorgen in Westkapelle in Zeeland. Maar we denken natuurlijk terug aan de watersnoodramp. En als je dan dit vers leest en je weet hoeveel verliezen er zijn geleden, dan is dat geen moeilijk vers om te lezen, maar om het te geloven, hè, om daaraan vast te houden, daar heb je veel genade voor nodig. Vers 28, want wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij er ook toe geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. 3 gedeelten. Genesis 1, Spreuken 8 en Romeinen 8. En ik hoop de lijn van het ene gedeelte naar het andere gedeelte door te trekken. Het is wonderlijk als je terugkijkt in je leven wat de Heere God met je leven kan en wil doen. En ik denk dat als ik jullie zou vragen, kan je eens iets vertellen uit je leven, hoe de Heere God je door de jaren heen gevormd heeft. Nou, ik denk dat er mooie getuigenissen naar voren komen. Daar heb ik alle vertrouwen in Maranatha Ermelo.
Ik was bij onze basisschool en ik zat bij mijn huidige vrouw in de klas. En ja, dan weet je veel te vertellen over elkaar. En zij was een heel vroom, lief meisje. Altijd al geweest. En ik was iets minder vroom en iets minder lief. Maar dan zie je een hele ontwikkeling. Maar des te meer komt de genade van God openbaar, toch? Althans, als het ten goede is gekeerd. Dus ik ben blij dat ze die verandering heeft gezien. Wat God in een mens kan en wil bewerken, dat is wonderlijk. En het is nog niet zo heel lang geleden, en ik weet niet of ik dat ooit gedeeld heb hier, dat ik in, denk ik, de oudste Maranatha-kring van Nederland sprak. Dat is in Scheveningen. En ik ben opgegroeid in Schravenzanden, de Hoek van Holland daar. En ik sprak daar en ik deelde een ervaring dat ik, ja, als wij naar de stad gingen, gingen we naar Den Haag. En ik kwam in die tijd veel bij FC Den Haag, ADO Den Haag. Dat zeggen jullie natuurlijk allemaal niks, maar ik zat helemaal in die voetbalwereld. En wij gingen winkelen in Den Haag. En ik heb op school gezeten in Den Haag. Nou, Den Haag, dat was het. En als ik dan in het centrum was, dan stond daar vaak een groep mensen te evangeliseren. Mensen van Indische afkomst. En dat was in de tijd dat ik de Heer Jezus nog niet kende. Maar ergens heb ik wel altijd ontzag gehad. Dat heb ik nog voor mensen die echt ergens voor gaan. Hè? En die dat gewoon aan het publiek durven delen. En ik kan de plek in Den Haag Centrum nog aanwijzen waar ze altijd stonden te zingen. Een paar gitaren erbij, een heel groepje. Jongeren, ouderen, heel enthousiast. En ik deelde die anekdote, dat verhaal deelde ik in die Maranatha-kring in Scheveningen. En ik vergeet nooit meer het lied wat ze daar zongen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, dat zong ik niet vanuit mijn opvoeding althans. Maar ik vond het wel mooi en ik ging natuurlijk niet dichtbij staan, want ze hoefden mij daar niet mee te conformeren. Maar een beetje op afstand, weet je wel. En ik stond ernaar te kijken, naar die enthousiast zingende evangelisten. En ik dacht eigenlijk twee dingen. Het eerste wat ik dacht, wat een zielige mens eigenlijk. Wat een tobbers. Dan gaan ze in de stad staan. Hordes mensen, die lopen eraan voorbij. En ze blijven maar zingen. Je zou toch moedeloos worden. Dat was één kant van mijn gedachte. En de andere kant was, ze staan er toch maar. En jij met je grote mond, jij durft je mond niet open te trekken. Ja, je hebt ook niet veel te vertellen. Die twee gedachten, hè. En dat lied, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dat is me bijgebleven al die jaren door eigenlijk. En toen kwam ik tot geloof en bekering. En toen riep de Heer ons tot de bediening. En toen mocht ik gaan spreken in die Maranatha-kring, Scheveningen. En daar deelde ik dit verhaal. Ik zei, nou, dit zijn mijn ervaringen in Den Haag. Nou, wat gebeurt er nou? Er zit een Indische man achter in de zaal. Die komt na afloop naar voren toe. Hij zegt, Sjak, ik kan je een hand geven. Hij zegt, ik heb daar gezongen. Ik was de evangelisatiecampagneleider in die tijd. En je hebt destijds over mij deze gedachte gehad. Hij zegt, maar ik ben zo blij dat ik je nu ontmoet en dat je hier het woord van God mag delen. Hij zegt, we zijn broeders geworden. Dat wisten we toen nog niet. Sterker nog, we kennen elkaar geen eens. Wat een wonderlijk iets. En dat heeft me zo enorm bemoedigd. Dat het werk van God niet te keren is. De gedachte die ik toen over die evangelisten daar had in de stad. En later, nota bene, stond ik achter een container. En hij zat achterin, hij kwam naar voren. En dan heb ik een ontmoeting met degene die die campagnes daar leidde. En sinds die tijd, als ik in Scheveningen spreek, ga ik meestal bij hem eten. We zijn vrienden geworden. En hij is nog niet zo oud. Ik moet voorzichtig zijn wat ik hier zeg. Hij is in de 70. Dat is nog niet oud. En het is zo wonderlijk dat hij nog steeds gepassioneerd is voor de Heer Jezus. En ik ben een heel stuk jonger. En ik heb diezelfde passie. En samen mag je dan dienen. Maar wat ik ermee wil zeggen is, wat genade wel niet vermag, hè? Wat kan God een grote verandering in een mensenleven bewerken, wat je niet voor mogelijk houdt. Dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. En dat gaat niet terug op mijn werken of zo. Of mijn goede ideeën of verlangens. Dat heeft te maken met het ingrijpen van God. Dat is de kracht van het evangelie. Het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ja, en dat werk gaat door, ook vandaag. In een tijd die wij wel duiden als de eindtijd. En ik heb heus niet een heel bijzonder verhaal waar ik de enige in ben. Want er zijn er verschillende die hier kunnen getuigen toch van het ingrijpen van God in hun leven. En voor de een is dat heel radicaal gebeurd. En ineens. En bij de ander ging het veel geleidelijker. Doet er niet toe. Het licht is aangegaan in je leven. Daar gaat het om. En dat is heel belangrijk. En daarom begin ik met deze geschiedenis, om het zo te zeggen. Want wat wil de Heere God vandaag nou met ons leven? Wij leven namelijk in een tijd waarin steeds minder mensen een Bijbel lezen. Misschien is het in Ermelo, valt het nog mee, maar ik denk dat het ook tegenvalt. Je zal zeggen, nou, hier heb je nog wel mensen die naar de kerk gaan, behoorlijk wat. Maar wist je dat ook heel veel kerkmensen weinig in hun Bijbel lezen? Ja, jullie waren vanochtend allemaal vroeg op natuurlijk, om te luisteren naar wat de Heer tot je te zeggen had. Of niet? Dat is een spannende. Die broeder was er om 8 uur uit. En die had het woord van God al. Maar waar het om gaat is, wij leven in een tijd waarin de Bijbel steeds minder wordt gelezen. We leven ook in een tijd van verval en afval. Soms, je moet eens in je eigen familie kijken. Of met klasgenoten waar je misschien de christelijke basisschool mee hebt doorlopen. Of, nou ja, noem maar op, secularisatie. En hoe openbaart God zich dan vandaag? Nou, ik geloof dat hij zich openbaart door zijn woord heen. Door de Heilige Geest die hij daarvoor gebruikt. Maar ik geloof dat hij zich ook door jou en mij heen wil openbaren. En daarvoor moet je even bladeren naar de Korinthebrief. Je komt zo bij die andere gedeelten uit. We gaan even naar de Korinthebrief. Paulus die gebruikt verschillende beelden in de Bijbel om onze roeping vandaag heel concreet te benoemen, onze roeping te duiden. In Galaten 5 vers 22, die tekst ken je allemaal, daar spreekt hij over vrucht. De vrucht van de geest. Nou, vruchten, als je vrucht mag dragen voor de Here, dan worden die niet zozeer door jou geproefd, maar dan worden door anderen geproefd, toch? De mensen die met je omgaan, die proeven iets van vrucht, geestelijke vrucht in je leven. Nou, in 2 Korinthe 2, en dat viel me deze week op, en dat wil ik toch even met je delen, daar staat in vers 14 nog een ander beeld. Daar gaat het niet over vrucht, maar daar gaat het over geur. Wat staat er in vers 14? En God zij dank. Paulus die gebruikt die uitdrukking wel vaker, hè? Voor sommige mensen is het een stopwoord geworden helaas. Maar Paulus echt vanuit diepe verwondering, hij zegt: God zij dank die ons in Christus Jezus altijd doet triomferen. Daar komt het. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats, streep onder iedere plaats, openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Hé, dat is mooi. Hij spreekt over vrucht, Galaten 5 vers 22. Maar in 2 Korinthe 2 benoemt hij jou en mijn roeping vandaag op bediening. Hoe vat hij dat samen? Nou, hij zegt, wij zijn een geur van Christus. Nou, je hoeft niet naar Zuid-Amerika te vliegen of naar Azië om het evangelie te verkondigen. Nee, dit is onze roeping in een eindtijd vandaag. Wedergeboren tot een levende hoop. Levend in een tijd van afval en verval. Dichtbij, ver weg. Een tijd van secularisatie. Een tijd waarin kerken worden gesloten. Nota bene in Alblasserdam, hè. Op vrijdagmiddag horen we vanuit de moskee de oproep tot gebed. Alblasserdam, hè. Een dorp waarin de SGP de grootste is. Zo hard gaat het, hè. Het is niet alleen Den Haag, hoor. Niet alleen Rotterdam, niet alleen Amsterdam. Dit is zich aan het voltrekken vandaag. In die tijd leven we. En wat zegt Paulus? Ja, het is onmogelijk om in 2023 te leven. Nee, helemaal niet. Ik wil je triggeren en enthousiasmeren om in een tijd waarin we allemaal zien dat het geestelijk, althans in Europa, West-Europa, minder wordt, dat we een hoge roeping hebben. Dat we de vrucht van de geest mogen openbaren, maar met de woorden van 2 Korinthe 2, vers 14 en 15, dat we een aangename geur mogen zijn. Dat we de geur van Christus mogen verspreiden.
Amen.
Dat is toch heerlijk, of niet?
Ja.
Ik studeerde vroeger in Rotterdam en ging met het openbaar vervoer. En dan zat ik in de trein, in de coupé, en dan kwamen er van die zakenmensen langs met van die lange jassen en een pak papier onder de arm. En dan hadden ze flink gespoten 's ochtends, hè, parfum. En dan namen ze die geur zo die coupé in mee. Nou, sommigen roken niet zo fris, maar die zakenmannen wel. En dan was die al lang in de volgende coupé op zoek naar een plekje. En ik had nog steeds die geur in mijn neusgaten. Ik denk, nou, die man die heeft er werk van gemaakt vanochtend. Die verspreidt echt een heerlijke geur. Als je daarmee mag werken vandaag. En dan kwam die voorbij en je rook hem gewoon. Totdat je op je bestemming was. Dat is mooi. Een eenvoudig beeld. Maar welke geur verspreiden wij vandaag in een wereld waarin afval en verval zichtbaar is, tastbaar is? Maken we verschil? En alsof het nog niet genoeg is, lees een paar versen verder. 2 Korinthe 3. Wat zegt hij daar in vers 2? We hebben het beeld van de vrucht, vruchtdragers. We hebben het beeld van de geur. En in vers 2 van 2 Korinthe 3 schrijft Paulus: u bent onze brief. Geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Weer een beeld.
Ja, maar dat kan toch niet, Jacques? Wie ben ik? We zijn op de Veluwe. Denken we niet zo groot van onszelf, toch? Lage gedachten van onszelf. Wie zijn wij? En ja, daar gaan we het even niet over hebben. Als je vanavond mag belijden dat je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. Dan ben je aangenaam voor God. Dan ben je gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Dan is het oude voorbij gegaan, zie je, alles is nieuw geworden. Heb je gezond zelfbeeld ontvangen. Je hebt zicht op je identiteit, wie je bent in Christus. Nou, wat wil je nog meer? En als je dat allemaal optelt, dan zegt Paulus vanavond tegen je, in de tijd waarin je leeft, zal ik even je roeping duidelijk maken. Geur van Christus en een brief van Christus. Waar wil ik naartoe? In een tijd waarin de Bijbel steeds minder wordt gelezen, is het de grote vraag, zijn wij leesbare brieven van Christus? Ik vind het heerlijk dat jullie een Maranatha-beweging zijn. Dat jullie de Heer Jezus spoedig verwachten. Blijf daar vooral mee doorgaan. Maar vergeet ondertussen je roeping niet, hè? Je hebt een roeping hier op aarde. Je hebt sommige mensen die kijken heel de dag omhoog. Dat bedoel ik niet spottend, hè? Of de Heer Jezus er komt. Maar als je nou vraagt, hoe is nou de relatie met je vrouw? Ja, daar heb ik niet zo over nagedacht. Daar kan ik ook wel wat aandacht aan gaan besteden. Begrijp je wat ik bedoel? Weet je, die zijn zo gericht op boven en ze vergeten wat hun roeping hier op aarde is. Maar ik geloof dat als je de Heer verwacht, dan neem je je roeping hier op aarde heel serieus. Wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En dit is wat Johannes de Heer altijd heeft verkondigd. Verzoening, vervulling, verwachting. De hoop op de komst van de Heer. Weet je waartoe dat leidde in zijn leven? Hij heeft zich bijna doodgewerkt, die man. En de bekende uitspraak van hem is, beter versleten dan verroest. Nou, dat is een mooie, toch, van Johannes. Niet de doper, maar de Heer. Nou, dat is het, hè. Die man die verlangde naar de Heer Jezus, maar ondertussen wist hij, ik mag de geur van Christus verspreiden. En ik ben een leesbare brief van Christus in deze wereld. Kijk, dan kan je buurman of je collega er niet meer omheen. Of ze nou wel of geen Bijbel lezen. Want dan komen ze in jou, de Heer Jezus Christus, tegen. Je ruikt naar hem en hij is in jouw leven te lezen. Dat is mooi, hè? Ja, maar wie... Nee, niet ja maar. Dat is een antwoord van Nederlanders. Je moet vanavond eens zeggen, dank u wel, Heer Jezus, voor mijn nieuwe positie die ik door geloof in u heb ontvangen. En ik zie mijn roeping. Dank u wel dat ik een geur van u mag verspreiden. En het is mijn verlangen om een leesbare brief van Christus te zijn. En nu vraagt er iemand, en nou gaan we naar die drie stukjes toe, hoor, ik ben het niet vergeten. Hoe is dat toch mogelijk dat ik een brief, een leesbare brief van Christus ben en dat ik zijn geur mag verspreiden? Hoe is dat mogelijk? Dat is toch niet normaal? Nee, dat is ook niet normaal. Dat is een wonder. Dat is genade. Daarom begrijp je mijn inleiding. Dat is wat genade vandaag vermag. Want welke geur hebben we in ons leven verspreid toen we de Heer Jezus nog niet kenden? Wat was er in ons leven te lezen toen we Christus nog niet kenden? Petrus zegt op een plaats in een van zijn brieven, we hebben nu lang genoeg de wil van de heidenen gedaan, zegt hij. Het is nu welletjes geweest. We leven nu de resterende tijd van ons leven om Christus te verheerlijken. Amen. Nou, en nu vraag ik aan jullie, het is hier een degelijk gezelschap, waar is dat nou begonnen, dat nieuwe leven? Was dat nou mijn verlangen of was dat Gods verlangen? Was dat nou mijn keuze of was dat Gods keuze? Nou, weet je wat ik zo bijzonder vind? In Genesis 1, we hebben het gelezen, daar is het verlangen van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Met andere woorden, de Vader verlangde schepselen waarin hij zichzelf terugzag. Dat is mooi, hè? En ik vergelijk dat vaak met onze eigen kinderen. Ik ben er blij mee dat ze op mij lijken. De meesten zeggen, ze lijken op jou. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, de een noemt het dominant, maar ja, het is nu eenmaal zo. Maar als rechtgeaarde vader ben je daar trots op, toch? Je hoeft niet te zeggen van wie dat er een is. Zo vader, zo zoon. Maar dat is wat God de Vader ook verlangt van zijn kinderen, dat hij zichzelf in hen terug gaat zien.
Dat verlangde hij voor de zondeval, Genesis 3. Maar je weet wat de zwarte bladzijde van de menselijke geschiedenis is geworden. De mens wilde als God zijn, kennende goed en het kwaad. En we zijn gevallen. Maar dan krijg je die geweldige belofte, die wij wel kennen als de moederbelofte, Genesis 3, vers 15. En daar zie je de twee rijken ontstaan. Ik zal, nou we hadden het in de auto nog even over, bij de torenbouw van Babel zeiden de mensen, wij zullen. Nou, er is niet veel van terecht gekomen, toch? Maar als de Heere God zegt, ik zal, dan gaat het ook gebeuren. En wat zei hij daar? Ik zal vijandschap gaan zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En het zaad van de vrouw, daarin zien we al een vergezicht op wie? Op de Heer Jezus Christus. Hij die het licht van de wereld is. Hij die de overwinnaar zal gaan worden over zonde, dood en graf. Hij die Satan en al zijn demonen zal gaan verslaan. En wij staan erachter, toch? Wij weten dat hij overwonnen heeft. Maar in Genesis 3 vers 15 zie je dat al openbaar komen. Ik zal. En wat ik zo bijzonder vind, is dat het verlangen van de Heere God wat hij had voor de zondeval, kom laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, zie je dat hij na de zondeval opnieuw uit gaat werken. Dat is toch genade of niet? Misschien heeft u het ook wel eens gehoord, ja het was niks met je, het zal nooit wat worden. Je bent een nul, je blijft een nul. En als je van genade mag leven, dan zegt God straks in de eeuwigheid zet hij er een 1 voor. Dan ben je een 10. Maar voor de rest, het is allemaal top hier op aarde. Nou, wacht eens even. Zo mag je niet over het werk van de genade spreken. God gaat iets nieuws beginnen in zijn kinderen. Met welk verlangen? Laat ons in de wedergeboorte mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat in 2023, in een tijd van afval en verval, er in Ermelo mannen en vrouwen, jongens en meiden rondwandelen die op Jezus lijken. Mag ik nou eens vragen, geloven jullie dat nog? Dat dat kan? Er zijn heel veel mensen die geloven dat niet. En ik moet zeggen dat ik met een theologie ben opgegroeid waar ik hoorde over vergeving van zonde. En daar doe ik niet minder waardig over. Hè? Laat mijn mailbox morgen weer niet vollopen. Dat is geweldig, dat er vergeving van zonde is. En dat God door zijn geest komt wonen in de harten van al zijn kinderen. Daar had ik iets licht over gekregen. En eeuwig leven, dat ligt in het verschiet. Maar dat was het zo ongeveer. Maar toen ik ontdekte, als je tot geloof en bekering komt, dan gaat God echt een nieuw begin maken. Sterker nog, dan begint het pas. En ik dacht in de zomer van 2000, ik kwam tot geloof, ik ontving vergeving van zonde. Ik dacht, nou ik het lek boven. Wij dan gerechtvaardigd door geloof. Dit is het hè, niet dit. Maar wij gerechtvaardigd door geloof. Hij trekt ons op naar zijn niveau. Hebben vrede met God. Kijk. Na dat moment konden we elkaar weer recht in de ogen kijken. En toen zei de Heer, nou ga ik met je beginnen. Want je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je bent. En dat wordt in veel kerken wel verkondigd. Kom maar binnen, je mag zijn wie je bent. Nee, je mag helemaal niet zijn wie je bent. God gaat je veranderen. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En ik vind dat een heel bijzonder proces, maar ik vind het soms ook best spannend. Jij ook? Want soms moet ik wel eens van dingen afstand doen waarvan ik zeg, Heere God kan het niet anders. Of soms gaat hij wel eens een weg met mij, waarvan ik dan zeg, ja, ik heb dat toch iets anders in gedachten. Maar wat wil je met je leven? Hij wil in jou en mij het beeld van zijn zoon terug gaan brengen. Dus weet je waar het echte leven begint op het moment dat je tot geloof en bekering komt. Maar daar begint het leven. Dat is geen eindstation. Voor heel veel mensen vandaag wel, helaas. Maar juist in het verlengde daarvan gaat God met jou en mij tot zijn heerlijk doel komen. Nou, dat was voor mij openbaring. Jullie wisten dat natuurlijk allemaal al, maar zoveel jaar geleden was dat voor mij openbaring. Ik was al blij dat ik gered was. Maar toen zei de Heer, ja, nou ga ik je van binnenuit veranderen. En weet je, misschien is dat nog wel een veel moeilijker proces dan tot geloof komen. Tot geloof komen is helemaal niet zo moeilijk, weet je dat? Weet je dat er over het tot geloof komen eigenlijk heel weinig in de Bijbel geschreven staat? Als je alle brieven van de apostel Paulus bestudeert, die gaan nagenoeg allemaal over toerusten tot dienstbetoon. Want hij schrijft al die brieven, die adresseert hij aan de gelovigen, aan de heiligen te. Dus hij gaat er al vanuit, ze zijn tot geloof gekomen. Nou moet ik ze gaan toerusten tot dienstbetoon. Dus dat heel veel mensen zo lang bezig zijn met tot geloof komen, dat bedoel ik niet minder waardig. Maar de Bijbel besteedt er helemaal niet zoveel aandacht aan. Waarom niet? Nou, dat wat wij niet konden doen, heeft God in zijn Zoon gedaan, de Heer Jezus. Dus daar hoef je al niet druk om te maken. Is toch heerlijk, wat jij en ik niet konden doen. De oplossing kwam van boven naar beneden. Het is slechts één knieval. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. En wie dat oprecht heeft gevraagd, gebeden, die heeft ervaren, hij is binnengekomen. Weet je wat de Engelse opwekkingsprediker Spurgeon heeft gezegd? Iemand die de Heer Jezus niet heeft gevonden. Schrik niet hoor. Hij zegt, die heeft nooit oprecht gezocht. Want God laat zich vandaag vinden. Zo is het. En als hij zich laat vinden, dan zegt hij, je bent van mij. En dan zet hij zijn eigendomsbewijs, zijn stempel, niet van een of andere aandoening, maar zijn eigendomszegel op je. Hij verzegelt je met de geest van de belofte, je bent van mij. Ja, en dan gaat hij mee aan de slag. En ik wil jou eigenlijk stimuleren, ik wil u stimuleren om in dat proces mee te gaan. Want ik geloof dit. Dat na de mate je je openstelt voor dat veranderingsproces, naar die mate kan God met jou en mij tot zijn heerlijk doel komen. En de grote vraag is, staat de deur van ons hart op een kier voor de Heere God, of staat die wijd open? Er was ooit een hele degelijke dominee die vroeg aan zijn zoon, bid je nog wel eens? Hij zei, ja, ik bid wel pa, zo nu en dan. Toen vroeg die man aan hem, maar wat bid je dan? Hij zegt, Heere, bekeer me, maar nu nog niet. Nou, dat is best een merkwaardig gebed, toch? Hij zegt, maar waarom bid je dat dan? Hij zegt, pa, als de Heer Jezus in mijn leven komt, dan ben ik baas af. Dat heb ik wel in de gaten. Maar hij zag het van de negatieve kant, hè? En die vader die probeerde hem uit te leggen, ja, maar dan kom je juist tot je bestemming, jongen. Want dan gaat hij je vormen en dan mag je in je bestemming gaan wandelen. Dat is toch heerlijk? We hebben soms zo'n verwrongen godsbeeld. Maar je komt tot je doel naar de mate dat de Heer je vormt. Kom, laat ons mensen maken voor de zondeval. Maar ik durf vanavond te zeggen, na de zondeval heeft God dat plan weer opgepakt. Dat hij in ons zichzelf terug wil gaan zien. En hoe gaat hij ons dan vormen? Nou, dat is Spreuken 8. Dat is een parel, dat hoofdstuk, toch? Daar zien we de Heer Jezus. En je raakt nooit op hem uitgekeken. Nooit. Dat is zo wonderlijk. Daar zie je de Heer Jezus, het gaat daar over de wijsheid. Nu wil het Joodse volk ons doen geloven dat het daar gaat om intellectuele wijsheid. Kijk, het Joodse volk is natuurlijk een slim volk, hè? Dat hoef ik hier niet te vertellen. Alle Nobelprijswinnaars zijn nagenoeg allemaal Joodse mensen. Zijn slimme mensen. Dus als het over de wijsheid gaat in Spreuken 8, dan denken ze of dan willen ze dat het intellectuele wijsheid is. Maar er wordt daar gesproken over een geboorte en over een persoon. Toen was ik daar. En toen werd ik geboren. Ik geloof dat het daar gaat over niemand minder dan over de Heer Jezus Christus. En niet zozeer over intellectuele wijsheid. Dat is de wijsheid van deze wereld. Maar in Christus, en ik citeer Paulus, Colossenzen 2 vers 3, zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen, opgesloten in hem, de opperste wijsheid. En over hem gaat het in Spreuken 8. En wat zegt de Vader dan over de opperste wijsheid in Spreuken 8? Nou ja, dat is een vers, je mag niks toevoegen aan je Bijbel, hè? Dat weet je. Je mag er ook niks aan afdoen. Maar weet je wat de Bijbel niet zegt? Of je wel of niet mag arceren. Dus je mag wel een tekst een kleurtje geven. Nou, dan moet je vers 30 van Spreuken 8 een mooie kleur geven. Want wat wordt daar gezegd over de Heer Jezus? Nou, drie dingen, heel eenvoudig. De Vader zegt daar over de Heer Jezus, ik heb het nog steeds over het vormingsproces, hè? Maar naar wie worden we gevormd? We worden gevormd naar de Zoon, naar het beeld van de Zoon. En wat staat daar over de Zoon? Als je de Vader met eerbied vraagt, kan je iets vertellen over hem. Wie was hij voor u en wie is hij voor u? Het gaat hier over de Zoon toen hij nog in de heerlijkheid bij de Vader was. Nog voordat hij naar de wereld kwam om te lijden, om te sterven, om op te staan en weer terug te gaan. In de heerlijkheid bij de Vader zegt, vers 30, hij is voor mij mijn lievelingskind, mijn troetelkind. Ik ga het straks toepassen hoor, dus blijf rustig zitten. Maar het is een wonderlijke uitspraak toch?
En nu zijn er altijd mensen die zeggen, ja Jacques, ik vind dat zo bijzonder niet. Want ja, als je maar één zoon hebt, als je maar één kind hebt. Als vanzelf je troet ook in, toch? Ja, maar wat hierin naar voren komt, is dat er een heel bijzondere, intieme, unieke relatie is tussen de vader en de zoon. Dat wil de Bijbel duidelijk maken. Mijn lievelingskind, mijn troetelkind. Nou, er zijn misschien wel mensen hier die heel veel verdriet van hun kinderen hebben. Dat kan, of van je kleinkinderen, omdat ze wegen gaan die je liever niet wil dat ze gaan. En dat je zegt, kon ik dat maar over mijn eigen kind zeggen? Dan heb je daar verdriet over. Nou, hier gaat het natuurlijk over het ideaalplaatje. Het is de hemelse vader, mag ik het zo zeggen, met zijn hemelse zoon. Wat is dat geweest, hè? De volheid van de tijd? Daar zou je toch nooit willen vertrekken? Daar wil je toch niet weggaan? En er staat nog meer. Tevens was de Heer Jezus voor zijn vader een bron van blijdschap en vreugde. Dat is ook mooi, hè? En je weet, een bron, die welt altijd op, die blijft maar omhoog komen. De vader, hij laafde zich aan de Heer Jezus. Bron van blijdschap, bron van vreugde. Als hij naar de Heer Jezus keek, dan kwam er als vanzelf, en het is natuurlijk allemaal menselijk uitgedrukt, vreugde en blijdschap op in zijn hart. Deze is mijn geliefde zoon, klonk de stem uit de wolk, in wie ik welbehagen heb. Dat getuigenis was in de hemel, maar dat getuigenis heeft ook op aarde geklonken. Toen hij werd gedoopt, mijn geliefde zoon. En ik kan dat stukje niet behandelen, maar als je die tekst leest, dan krijg je daarna de verzoeking in de woestijn. Die staat er direct achteraan. Toen de vader zich aan publiek uitsprak over zijn zoon, wie hij voor hem is, ja, toen waren de rapen gaar. En toen kwam de macht van de hel los. Zo kan het ook in jouw leven gaan. Op het moment dat je mag gaan ontdekken wie je in Christus bent. Dat zijn vaak de momenten dat je het meest wordt aangevochten. Als je vanavond met blijdschap naar huis gaat. Dan zeg ik, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Jij? Dat kan ook bij mij gebeuren als ik een spreekbeurt heb gehad. En je merkt dat de geest erin meekwam en je gaat bemoedigd naar huis. Dan weet ik bijna nagenoeg altijd al zeker dat er iets gaat komen wat mij gaat ontmoedigen. Of met mijn wil ontmoedigen. Ik moet voorzichtig in mijn woorden zijn. Begrijp je? De Heer Jezus, troetelkind, lievelingskind van de Vader, bron van blijdschap, bron van vreugde. En dan het derde wat er staat in Spreuken 8 vers 30. Hij was spelend voor mijn aangezicht. Dat is ook een mooi beeld, hè? En ik heb dat eerder genoemd. Ik moet dan altijd denken aan onze jongste. Gisteren zat ik met de Lego te spelen met hem. Hij wilde alle kleuren bij elkaar. Rood bij rood en blauw bij... Nou, heel werk. Nou goed, ik denk, ga maar zitten op je knieën. Een beetje met de Lego bezig zijn. En toch kan ik er enorm van genieten. Want soms is hij met die Lego bezig. En dan sta ik te luisteren. En dan hoor je me die steentjes zoeken, weet je wel. Maar dan zit hij soms te neurien. Of hij zit te zingen, die kleinste. Daar kan ik ontzettend blij van worden. Want weet je waar dat een beeld van is? Hij is spelend voor mijn aangezicht. Hij is helemaal ontspannen. Hij is helemaal in de rust. Dat is een mooi plaatje, toch? Bron van blijdschap. Bron van vreugde. Lievelingskind, troetelkind. De Heer Jezus was spelend voor het aangezicht van zijn vader. En zoals mijn kind, ons kind, speelt in de rust, in de vrede, in de ontspannenheid. Ja, daar word je als vader blij van. Weet die jongste van ons, die denkt helemaal niet na, zou pa de energierekening nog kunnen betalen? Daar denkt hij helemaal niet over na. Dat is toch een heerlijk leven? Zou mijn moeder vanavond nog iets koken voor ons? Of zit het er niet in? Daar denkt hij niet over na. Hij speelt. Hij geniet. Hoe groot is het genot van de wandel met God? Mooi plaatje, hè? Dit is de Heer Jezus in de heerlijkheid bij de Vader. En weet je, nu moet ik eigenlijk stoppen, want dit gaat mijn verstand erboven. Dan komt Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan. Vind je dat niet indrukwekkend? Met eerbied gesproken, het was niet zo dat de Vader tegen de Heer Jezus zegt, Jezus, ik zeg het nu voor de derde keer, nu ga je naar de aarde toe. Ik bedoel dat niet spottend, hè? Maar hij bood zichzelf aan. En dat terwijl je dit heerlijke plaatje ziet, daar wil je nooit vertrekken. Daar wil je voor eeuwig blijven. Waar moet ik heen? Je gaat naar een wereld verloren in zonde en schuld. Want ik ga het fundament in en door jou leggen. En nou komt het voor het herstel van alle dingen. Daar ga ik jou voor gebruiken.
Er zijn zoveel offers gebracht door de jaren heen. Er is zoveel liter bloed vergoten door de jaren heen. Maar het volmaakte offer moet gebracht gaan worden. En dat offer, dat ben jij. Nou, dan is de Heer Jezus in Hebreeën 10 het volmaakte brandoffer, toch? Dat is vrijwillig. Dat is niet verplicht. En daar kan ik zo intens van genieten. Dat hij dat zei in de volheid van de tijd. Allereerst om zijn vader te verheerlijken, hè, wilde hij weggaan. Vervolgens om het Joodse volk zaligheid aan te bieden. Maar uiteindelijk ook om ons als heidenen te redden. Om van jou en mij een nieuwe schepping te maken. Hij wilde die weg gaan. Met welk verlangen? Ik zal. Ik zal. Dat gaat hij uitwerken. Ik vind dat zo indrukwekkend. Weet je, er hebben al zoveel mensen tegen mij gezegd. Ja, ik zal wel zorgen. En ik zal... Nou, ik zit er nog op te wachten soms. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als hij het zegt, de eeuwige en de waarachtige. Hij is geen man dat hij liegen zou. Hij doet wat hij zegt. Hij vervult wat hij geprofeteerd heeft. Dat is de God die wij dienen. En hij heeft een nieuw begin gemaakt. En dat nieuwe begin heeft hij gemaakt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En hij zegt, ik ga alle dingen nieuw maken. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Maar dat nieuwe begin begint ook in mensen zoals jij. Vind je dat niet wonderlijk? Dat vind ik zo wonderlijk. Er zijn 7, 8 miljard mensen op de wereld. En hij heeft ook mij getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als jij het klein kan krijgen, ik niet. Daar kan ik over blijven spreken, daar kan ik over blijven zingen. Getrokken uit de duisternis, met welk doel? Ja, dat je eeuwig in de heerlijkheid bij mij zal zijn. En dat je straks met een gouden citer op een zilvergrijze wolk de eeuwigheid door zal. Nee, om vandaag veranderd te worden naar het beeld van de Zoon. Vandaag. Niet straks als je sterft. Vandaag. Waarom? Omdat je leeft in een wereld waarin de afval en het verval zichtbaar zijn. Tastbaar zijn. Waar de secularisatie niet meer lijkt te keren. Waar de meeste christelijke partijen ook water bij de wijn doen. En ook meegaan met de massa. Waarin ook heel veel kerken vandaag water bij de wijn doen. Want God is toch liefde? En alles wordt goed gepraat onder het mom van de liefde. In die wereld, die niet makkelijk is om te leven, zeker niet als je jong bent of als je kinderen opvoedt. In die wereld heb ik je geplaatst met een heerlijk doel. De geur van Christus verspreiden, een leesbare brief te zijn van hem. Ja, om het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden in die wereld. Kan toch niet? Ja, dat kan wel. Op grond van het werk van mijn Zoon, die in de volheid van de tijd kwam. En weet je wat ik ook zo heerlijk vind? Hij is niet alleen gekomen en halverwege afgehaakt, met eerbied gesproken, dat hij zei, ja, dit wordt me toch een beetje te gek. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. En hij heeft uitgeroepen aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. En de dood is zich doodgeschrokken toen Jezus opstond uit de dood. Hij heeft de overwinning behaald. En weet je, broeders en zusters, en laat je daar echt door bemoedigen. Hij laat jou en mij delen in die geestelijke overwinningen vandaag. We zijn geen losers. We zijn meer dan overwinnaar. Daar staat in het Grieks mega overwinnaar. Door hem. Ik heb het niet aan mezelf te danken. Maar hij heeft mij getrokken. Hij sprak, ik zal. En jij gaat volgen. Ja, ik weet niet wat ik meemaak. Herken je dat in je leven, die verwondering? Ik raak alleen maar meer verwonderd, hoor. Mensen die het een beetje hebben gezien in hun leven, die moeten zich bekeren vandaag. Je raakt alleen maar meer verwonderd. Wie is toch deze? Zoon van God. Zoon des mensen. Mijn lief gehad. Van voor de grondlegging van de wereld. Met welk plan? Om mij hier op aarde te veranderen. Naar het beeld van de Zoon. Hé, je kan wel zien van wie jij erin bent. Ja, ik ben ook niet meer van deze wereld. Mijn burgerschap is in de hemel. Ik zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Dat stempelt mijn leven. Dus het is een geweldige zegen om een kind van God te zijn. Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Om vanaf nu naar de wil van God te gaan leven. En nu zou je zeggen, maar waar zit nu de toepassing? Nou, dat hoort erbij. Hè? Bij een goede preek hoort altijd een toepassing.
Nou, als het nou waar is dat Gods verlangen het is om mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dan moet ik voor de theologen onder ons even dit toevoegen. Er zijn in het karakter van God, in het wezen van God, mededeelzame eigenschappen en onmededeelzame eigenschappen. Dus er zijn eigenschappen die God meedeelt, weggeeft. Maar er zijn ook eigenschappen die hij niet weg kan geven. Denk bijvoorbeeld aan zijn alwetendheid. Of zijn alomtegenwoordigheid. Maar wat hij wel meedeelt, is bijvoorbeeld Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. Nou, daar heb je al een hele klui van, toch? Maar dat gaat hij wel uitwerken in je hart en in je leven. Je wordt een totaal nieuw mens. Ja, in positie zeggen ze dat. Nee, ook in conditie. Want als God er alleen iets van af weet en jij en mijn vrouw weten niks van af, dan voldoe je niet aan je roeping hier op aarde. Begrijp je wat ik bedoel? Als je alleen maar roemt in je geestelijke zegen, dan zou de Heere God er iets van af weten en jij is een soort virtuele werkelijkheid. Maar mijn omgeving, nee, die merkt er niks van. Nee, die merkt er juist wel wat van. Wat is er met jou gebeurd? Ja, ik ben wederom geboren tot een levende hoop. En heb je iets aan je geboorte bijgedragen, je natuurlijke geboorte?
Nee.
Nee, toch? Heb je iets aan je geestelijke geboorte bijgedragen? Het is uiteindelijk ook een mysterie. Het is een mysterie, toch? Wedergeboren tot een levende hoop. Het is pure genade. Weet je, ik roem niet meer in eigen kracht. Ik roem niet in gaven of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer. In zijn dood en in zijn verrijzenis. Maar dan heb je ook alles. Daar zit alles in. Want daar zit de kracht in om het nieuwe leven vandaag te leven. De Heer Jezus. Hij was voor Pinksteren de enige geborene van de Vader. En na Pinksteren?
De
eerstgeborene. Er zijn er meer gevolgd. Jij behoort toch ook tot dat gezin of niet? Vind je het niet mooi? Hij was voor Pinksteren de enige geboren. Na Pinksteren de eerste. Nou, als je de eerste in de familie bent, dan zijn er daarna nog meer gevolgd. Broeders en zusters, wij behoren tot hetzelfde huisgezin. Waar hij vader is. Waar de Heer Jezus aanwezig is. Nou, misschien zijn er onder ons die best een moeilijke opvoeding hebben gehad. Dat kan toch? Die zeggen, ja, mijn vader. Als ik eraan denk, dan word ik er niet altijd blij van. En mijn moeder kan... Dat je opvoeding toch wat te wensen overlaat. Maar je bent opgenomen door wedergeboorte in een huisgezin waarvan ik echt kan zeggen, ze een warm nest. Ze echt thuiskomen. Broeder Anna van der Bijl, als hij een stukje uit de Bijbel las, dan zei hij altijd zo mooi, we gaan een stukje lezen uit Vaders boek. Vind je dat niet mooi? Dat is het, hè? Die intimiteit. God heeft mij teruggebracht aan zijn vaderhart door geloof in de Heer Jezus Christus. En hij gaat mij veranderen, zodat hij zijn zoon in mij terug gaat zien. Ja, nou komt hij. Want nou geldt Spreuken 8, vers 30 ook voor jou. Als ik naar die kinderen van mij kijk, daar op de Veluwe. Ja, nou moet je ophouden, Jacques, want nou vloei je door. Nee, ik ga nog even verder. Als ik naar die kinderen van mij kijk, daar op de Veluwe, die daar in Maranatha, Ermelo, op zondagavond samenkomen. Het is geen officiële gemeente, het lijkt wel een beetje een spelonk van Adullam. Er komt van alles en nog wat. En ze zingen wat liederen, ze openen hun Bijbel. En op een gegeven moment zijn ze ook weer weg en waar ze allemaal verblijven. Ik weet het. Maar als ik naar ze kijk, naar hun leven, dan kan ik getuigen wat ik over mijn zoon getuig. Het zijn mijn lievelingskinderen. Mijn troetelkinderen daar in Ermelo. Wat denk je nu? Nou, het eerste wat een Nederlander zegt is altijd ja maar. Maar verblijf je er nou eens in dat je een kind geworden bent van de Allerhoogste God. Dat je door de geest van God mag zeggen Abba, Vader. En als je natuurlijke vader nalatig is geweest of als je geen natuurlijke vader meer hebt... Dan wil God die plaats op een heel bijzondere manier in gaan vullen. Dat je die intimiteit des te dieper mag beleven met hem. Abba. Vader, dan deel je in zijn zorg, in zijn bescherming. Hij draagt je door het woord van zijn kracht. Is dat rijkdom of niet? Dat is een rijkdom die blijft tot in het eeuwige leven. Nu blijven geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Het geloof houdt op, hè, op een gegeven moment. Wij leven nu door geloof in deze bedeling. De hoop wordt vervuld, maar de liefde blijft. De liefde vergaat niet meer. Zijn troetelkind. Het tweede,
Ze zijn voor mij bron van blijdschap. Je hebt mensen, als ze binnenkomen in je huiskamer, dan gaan de gordijnen en bewegen. Overal waar ze zijn gebeurd. Maar bron van blijdschap zijn. Dat jouw leven een leven is waar de Vader blij van wordt. Dat is toch iets bijzonders, dat als de Vader naar je kijkt. Ja, dat is er een van mij, hè. Er is geen grotere vreugde dan dat ik zie dat ze in de waarheid wandelen. Daar word je blij van als natuurlijke Vader. Maar wat dacht je van onze hemelse Vader? En de Heer Jezus zei, het is voor mij eten en drinken om de wil van mijn Vader te doen. Johannes 4, vers 34. Vind je dat niet mooi? In welke tijd? In een tijd van afval en verval. Als een levende vis tegen de stroom in te zwemmen. Om bij de bron uit te komen. Dat. En daar wil ik die jongelui echt toe aansporen. Weet je, het maakt je niet populair om Jezus te volgen. Herken je dat? Ik heb in de voetballerij gezeten en toen de Heer in mijn leven kwam, ik heb niemand de deur gewezen. Maar ik raakte in een paar dagen al mijn vrienden kwijt. Toen nam mijn zus me mee, was lief van haar. En ik dacht, ach, die jongen is alles kwijt. En ze had net verkering, dus toen ben ik heel veel met hen opgetrokken. Hebben ze me een beetje onder hun hoede genomen. Maar het kost je wel een prijs, het volgen van de Heer Jezus. Maar het is de moeite waard. Als je hieruit mag leven, ik ben het troetelkind van de Vader. Een bron van blijdschap voor mij, spelend voor zijn aangezicht. Leef je ontspannen met de Heer? Ik heb daar best mee geworsteld in mijn eigen leven, om tot een ontspannen leven te komen. Omdat het zo diep in je zit om te werken en je in te spannen, je te bewijzen. Nou, ik leef voor zijn aangezicht niet om bij hem in een goed blaadje te komen. Ik leef voor zijn aangezicht omdat ik door hem ben aangenomen. Begrijp je? In de juiste volgorde. Ik wandel in het licht met Jezus omdat ik door de Vader aanvaard ben. Door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. Ontspannen. Heb je die ontspanning gevonden in de wandel met hem? Is die bewijsdrang van je leven afgenomen? Word je heel moe van hoor. En je voldoet nooit. Maar leven uit Vaders hand, dagelijks. Zo'n ontspannen leven. Daarom gaan we niet van klacht tot klacht steeds voort. Maar we gaan van kracht tot kracht steeds voort. En de Heer geeft dat wat je nodig hebt. Mijn troetelkinderen, bron van blijdschap, spelend voor mijn aangezicht. Ik ga een beetje afsluiten. Nee. Vind je het niet wonderlijk? En weet je, misschien was dit voor jou allemaal al bekend. Zou zomaar kunnen. Dat je zegt, er zat niks nieuws tussen. Nou, ik kom ook niet om nieuwe dingen te zeggen. Op de Areopagus waren allemaal mensen wilden nieuwe dingen horen. Maar weet je waar het om gaat? Dat wat je weet, dat je er ook uit leeft. Je kan veel weten en weinig vreugde in je leven ervaren. Omdat je het gewoon niet gelooft. Je leeft er niet uit. Nou, dan heb je een heel groot hoofd, heel veel kennis, maar een klein hart. Ik kom ook wel eens mensen tegen die hebben heel weinig kennis, maar toch een vreugde in de Heer en een toewijding. Ze verheugen zich in hem. Ik vergeet nooit meer, de Heer riep ons tot deze bediening en toen gingen we van giften leven. Nou, dat was helemaal niks voor mij. Ik had het nog aan Nico verteld in de auto. Hoe kan je mij nou van giften laten leven? Ik was altijd van de zekerheid. Ik heb altijd zekerheid verkocht. Het was zo moeilijk. En ik had lijntjes uitgelegd. Ik dacht, nou, hier met je zekerheid en daar. En als die dan, ik kom uit de zakenwereld. Toen zegt mevrouw gewoon tegen me, als je zo gaat werken, ga je ineens aan beginnen. Ik denk, wat is dit nou weer? Maar weet je kan verstandelijk weten wat overgave inhoudt. Maar daarmee heb je nog geen vreugde en vrede hoor. En mijn vrouw die wist misschien wat minder uit te leggen wat overgave bijbels gezien inhoudt. Maar weet je wie de vreugde had, zij of ik? Ja, zij. Ik denk, zij is veel gelukkiger. Ik heb het tussen mijn oren, maar zij heeft het in haar hart. En zo is het vanavond ook, je kan dit weten. Maar weet je, als je hieruit gaat leven, dan ga je de vreugde ervaren. Dan zeg je echt, hoe groot is het genot van de wandel met God. Nou vind ik kennis heel belangrijk hoor. Maar pas ervoor op dat je een heel groot hoofd krijgt en je hart achterblijft. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat erom dat je je nieuwe positie gaat zien, voor het eerst of opnieuw. Ik ben zijn geliefde kind. De geest van God woont in mij. En Heere God, hier ben ik bied me aan u aan. Neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd. En het laatste wat een Nederlander geeft is zijn portemonnee, dat weet je. Maar ook neem mijn zilver en mijn goud. Dat ik niets daarvan weerhoud. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered. Wat is daar je verlangen? maak mij een beeld van u. En weet je wat de grote vraag is, broeders en zusters? Niet of je precies weet hoe de eindtijd zal verlopen, dat is ook mooi. Maar weet je wat de grote vraag is? Hoeveel ziet de Vader van zijn Zoon in jou en mij terug? Want het is zijn Zoon waarin hij behagen heeft. En als hij de Zoon ziet, dan wordt hij blij van. En ik hoop echt dat je na vanavond voor het eerst of opnieuw weer die toewijding voor jezelf maakt. Dat het echt waar is wat we net gezongen hebben. Deze wereld die gaat voorbij. Alles hoe schoon ook. Het zal eenmaal vergaan. Ik had van de week een begrafenis. Dan sta je bij het graf. En er was een man. Was een gerespecteerd iemand. Was een broeder. Maar uiteindelijk moet je hem in het graf achterlaten. Zijn lichaam. Je kan niks meenemen. Niets. En hoeveel mensen ook in de kerk leven niet voor deze wereld. Ik wil leven voor hem. Die voor mij gestorven en opgewekt is. En ik wil leven door de kracht van de Heilige Geest. Die erop uit is om Christus in mijn leven te verheerlijken. Ik wil me laten leiden door het woord van God. En ik ga door eer en door oneer. Door goed gerucht en kwaad gerucht. Maar ik wil trouw zijn in de navolging van Christus. En in de weg van zelfverloochening gaat hij mij vormen naar zijn beeld. Weg wereld, zegt een heel ouderwets liedje. Weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Dat is een rijkdom die blijft tot in het eeuwige leven. En dat is een rijkdom waar ik vandaag uit mag leven. En waardoor ik verschil mag maken in deze wereld. Geur van Christus. Leesbare brief. Zout der aarde. Licht der wereld. Wat een geweldige roeping heb je. Je hoeft niet meer naar Zuid-Amerika te vliegen. Echt niet, doe het niet. Niet naar Azië. Blijf in Nederland. Het is zendingsland geworden hier. Het is echt zendingsland geworden. We hebben elkaar hier hard nodig. Maar ga staan in je nieuwe positie. Zeg niet ja maar zeg ja en amen. Dank God ervoor. En zeg gebruik me maar Heer, waar u mij wil gebruiken. Zodat iedereen ook in Ermelo zal weten dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de levende is. En dat de Heer Jezus was, is en spoedig zal komen. En wie hem heeft, die heeft het leven. En wat me dan ook overkomt, de toekomst, die is zeker. Ja, eindeloos goed. En daarom hoop ik dat deze boodschap voor jou een aansporing is. Om een dieper inzicht te ontvangen in het plan van God met jouw leven. Er is meer dan redding. Er is ook heiliging. Er is vorming naar het beeld van de Zoon. Ik raak er niet over uitgesproken. Wie ben ik dat ik dat proces mag ondergaan? Het is enkel genade. Amazing grace. Ontzagwekkende genade. En ik hoop dat als God ons straks zijn heerlijkheid inroept, dat hij zal zeggen, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld, maar over dat weinige waar je, ben je trouw geweest. Komt in, gij gezegende van mijn Vader. En beërft datgene wat voor jou persoonlijk is weggelegd. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan een heerlijk lied zingen. Ik heb het niet uitgekozen, maar het had niet beter gekund. Je kent het allemaal. Johannes de Heer 657. Ik wil zingen van mijn heiland. Couplet 1, 2, 3 en ook het vierde.
Yeah.
Zo beleeft ieder het op zijn manier. Maar prijs de Heer daarvoor. Zullen we hem daarvoor danken. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken voor dat geweldige plan wat u heeft met een ieder van ons. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. We danken u voor dat geweldige initiatief dat u hebt genomen door vijandschap te gaan brengen tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Dat we daarin al een vergezicht mochten ontvangen op uw Zoon, de Heer Jezus, die kwam in de volheid van de tijd. En we danken u, Heer Jezus, dat u bent gekomen. Dat u de weg gegaan bent, dat u uw leven heeft afgelegd. En uiteindelijk uw leven weer heeft opgenomen. En dat u nu verheerlijkt zit aan de rechterhand van uw Vader met eer en heerlijkheid gekroond. En dat u door uw woord en geest vandaag werkt in al uw volgelingen. Ook in ons. Met één verlangen. Dat uw beeld in ons wordt teruggebracht. Dat er meer Jezussen zullen komen hier op aarde. En misschien vinden we dat wel veel te grote woorden, maar ik bid u, Heer, dat u deze boodschap binnenbrengt tot in de diepste diepte van ons hart. En dat we er door geloof amen op zeggen en zeggen, Heer, ga uw gang. Doe uw werk in en door mij heen. Want er is een diep verlangen om de Heer Jezus niet alleen te volgen, maar ook op hem te gaan lijken. En we danken u, Heer, dat u daarin in heel dat proces de getrouwe bent. De barmhartige, de genadige. De rechtvaardige, hij valt 7 keer, maar hij staat weer op. Heer, dank voor uw geduld met ons leven. Dank u dat u verder gaat in ieder van ons. We prijzen u voor wie u bent en voor wat u doet in onze levens. En Heer, als we nu naar huis gaan, bewaar ons ervoor dat we op een krampachtige manier aan de slag gaan. Maar leer ons om uit uw volheid te leven die u ons heeft geschonken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Genade is heilbrengend verschenen. Het is een gift. Onverdiende gunst is in onze schoot geworpen. Om te zeggen dank u wel en er eenvoudig uit te gaan leven. Dag in, dag uit. Heer, ga zo met ons deze nieuwe week in. Wees ook met die familie die genoemd is, die in rouw en verdriet is. We danken u voor het getuigenis van onze broeder. Zijn vormingsproces is tot een afronding gekomen. Hij is nu waar u bent, in uw heerlijkheid, in uw tegenwoordigheid. Wij denken aan hem. Hij denkt niet aan ons. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft u bereid voor degenen die u lief hebben. Wat een toekomst, Heer. En dat alles door het werkende persoon van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom komen woorden tekort, ik ook. Ik voel dat ik maar sta te stuntelen vanavond. Maar we willen gewoon eenvoudig tegen u zeggen, Heer Jezus, we hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Ga met ons mee, Heer. En stel ons tot een rijke zegen. Ook de komende week in ons huwelijk, als we dat hebben. In ons gezin, op de plaats waar we wonen, werken, studeren. En laat ons een geur van Christus mogen verspreiden. En laat ons een leesbare brief van hem mogen zijn, zodat velen nog hun knie voor u zullen buigen. In een wereld waar steeds minder mensen de Bijbel lezen, dat wij een leesbare Bijbel zijn. Zodat uw naam door ons heen verheerlijkt wordt. En de mensen kunnen zien van wie wij er een zijn. Zo Vader, zo Zoon. Verheerlijk uzelf. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met het lied Johannes de Heer 722, couplet 1 en 2. Kroon hem met gouden kroon. En dan wil ik u graag een tekst meegeven. En dan zingen we ook het derde couplet van 722. Het was voor mij een zegen om vanavond in Ermelo te zijn en ik hoop dat het voor jullie ook zo was. En ik wil jullie een tekstwoord meegeven uit 1 Johannes 3, waar ik nog aan moest denken zojuist onder het zingen. Dat is nogal mooi om mee te geven, want wanneer houdt dat vormingsproces nou op in ons leven? Onze broeder is overleden. Hij is niet dood gegaan, hè? Hij is overleden, over lijden heen geteeld. Hij is in de heerlijkheid. Dus dat proces, dat vormingsproces, stopt bij het moment van ons sterven. Of bij de komst van de Heer. Want wat zegt de tekst die ik jullie mee wil geven? Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Mooi, hè? Geliefden, kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij, de Heer Jezus, geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En broeder Dato Steenhuis vertelde mij dat hij ooit een oudere broeder, misschien heb ik het hier wel eens verteld, maar ik vind dat een mooi verhaal, ontmoette na een samenkomst. En die broeder zei tegen hem, nou zie ik je beneden niet meer, dan zie ik je boven wel. En toen antwoordde hij, ik weet niet of ik jou boven zie. Nou, dat is nogal wat als je dat zegt, hè? Wie ben jij om dat te zeggen? Maar toen zei hij iets heel moois. En dat is kenmerkend voor hem. Hij zei, ik zal hem zien zoals hij is. Hij zegt, daar heb ik mijn handen vol aan. Dus ik kom aan jou niet toe. Dat is het, hè? Dus dat vormingsproces gaat door tot de dag van ons sterven. Of totdat Christus geopenbaard zal worden. En dan zegt vers 3 ten slotte. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Zoals hij rein is. Amen.